Goedemorgen, broeders. Ik moet zeggen dat ik erg heb uitgekeken naar deze conferentie. Dat ik ook erg heb uitgekeken. Ik ben blij dat het is begonnen. En het is fantastisch om zo met elkaar te mogen beginnen. Dat we samen mogen bidden. Dat we samen God mogen loven en prijzen. En ik heb dat ook nodig als spreker. Om eerst goed mijn hart te kunnen richten op God. En ik ben altijd blij dat het dan zo gaat in zo'n conferentie. Ik ben heel kort even wie ik ben. Ik ben Gert Hutten. Getrouwd met Marielle. En ik heb drie jongens. Jorian, Daan en Seel. En ik ben voorganger in de Koepelkerkgemeente in Arnhem. Als u eens in Arnhem bent, dan staat er ergens in het midden in het centrum een hele oude kerk, de Koepelkerk. En daar mag ik voorgaan. Dat is heel mooi. We kunnen fantastisch vanuit die Koepelkerk missionair gemeente zijn in de stad. En ik doe dit werk met erg veel plezier. Daarnaast geef ik af en toe trainingen in het bedrijfsleven, leiderschapstrainingen. En spreek ik wel eens op conferenties. En dan schrijf ik af en toe een boek. En ik ben ook blij dat ik met Henk mag spreken. Ik kende Henk natuurlijk wel van de tv en ik kende Henk van boekjes. En een tijdje geleden heb ik voor het eerst samen met Henk een conferentie gedaan. En was zeer tot mijn genoegen. Ontzettend leuk om met hem samen te werken. Ook een aparte combinatie natuurlijk. Hè. Er zit daar gewoon een man die twee keer zo oud is dan ik. Zo is het echt. Hè? En hij heeft waarschijnlijk ook wel ongeveer drie keer zoveel levenservaring. Maar het was een hele mooie mix. Ik ben totaal anders dan hij. En ik hoop ook dat die mix weer heel vruchtbaar mag zijn in deze conferentie. Wat gaan we doen op de conferentie? Zal ik dat eerst eens kort vertellen? Henk en ik hebben het verdeeld. Er zijn vier onderwerpen. We beginnen met de basics. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest en wie de Heilige Geest is, beginnen we met de basics. En dat is de vraag, wie is de Heilige Geest en wat doet hij precies? Dan zal Henk in de tweede lezing bezig gaan met de vraag, hoe ontvang ik de Heilige Geest? En ik ga dan in de derde lezing bezig met de vraag, hoe verandert de Heilige Geest jou eigenlijk precies? Hoe doet hij dat? En dan de vierde punt is wandelen met de geest. Wat is dat precies en hoe gaat dat? Dat zijn de vier dingen waar we in de komende conferentie met elkaar mee bezig willen zijn. En nogmaals, ik hoop dat dat tot zegen mag zijn. Ik heb als titel meegegeven, u hebt het kunnen zien op de handout. De titel, daar wil ik over nadenken, verrast door de Heilige Geest. En ik hoop ook dat we ons in de komende dagen mogen laten verrassen door die Heilige Geest. En vandaag dus de eerste lezing, wie is de Heilige Geest en wat doet hij precies? Ik hoef u denk ik niet te vertellen als u de kerkelijke pers een beetje volgt en als u de tijdschriften leest, dat er in de afgelopen jaren behoorlijk veel discussie is ontstaan over het werk van de Heilige Geest. En niet alleen maar binnen de traditionele kerken overigens, maar ook binnen de charismatische kerken, de evangelische kerken. Wat ik zie, en dat vind ik een prachtig mooie beweging, dat met name in de traditionele kerken meer mensen gaan nadenken en zich gaan verdiepen in het werken van de Heilige Geest. En ik zie dat er ook in de charismatische kerken en evangelische kerken steeds evenwichtiger wordt nagedacht over het werk van de Heilige Geest. Dus in die zin zie ik dat het naar elkaar toe groeit. Dat vind ik een prachtig mooie beweging, dat de traditionele kerken en de charismatische evangelische kerken naar elkaar toe groeien. Maar het is een thema wat enorm in discussie is. En het is ook goed dat we dat ook noemen op deze conferentie. En dat is ook niet alleen maar iets van de laatste jaren, want ik kwam een publicatie tegen van de toen nog synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, een publicatie uit 1960 al, moet je nagaan. En u kunt dat lezen op de handout. Daar stond dit, wanneer in deze tijd de gaven en de krachten van het koninkrijk zich niet of slechts spaarzaam in de kerk openbaren, dan ligt dat niet aan het feit dat die gaven alleen bestemd waren voor de begintijd, maar dan komt dat doordat de kerk leidt aan een gebrek aan Heilige Geest. Dat is al dus een zin die ik tegenkwam in de publicatie uit 1960. In mijn eigen werk kom ik tegen dat er mensen, dat er op het gebied van de Heilige Geest veel onkunde is. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. Dat mensen soms niet precies weten wie die Heilige Geest is, ook niet precies weten wat ze mogen verwachten en ook niet precies weten wat hij dan allemaal doet, zeg maar. Dus ik denk dat er best veel onkunde is en ik denk dat er op het gebied van de Heilige Geest veel groei mogelijk is. En dat heeft echt ook te maken met het leren kennen van die Heilige Geest. En het kan natuurlijk iets zeggen over waar ik vandaan kom. Ik kom uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Maar ik denk dat die onkunde best wel breed is. Dat we daar echt in kunnen groeien als kerk. Ja, ik las ook daarover een publicatie van professor Van der Kooi van de Vrije Universiteit. En die zei dat wereldwijd gezien het denken over de Heilige Geest en het studeren ook in het werk van de Heilige Geest eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat. Daar kunnen we nog heel ver in groeien. Dat vond ik ook wel een bijzondere opmerking. Ik merk ook angst. Angst, hè? Ik merk gewoon angst bij mensen. Van wat gaat er nou precies gebeuren als de geest in mijn leven komt? En wat gaat er gebeuren als ik bid om de Heilige Geest? En wat gaat er gebeuren als we veel meer met die Heilige Geest bezig gaan in onze kerken? Hou het dan nog wel in de hand? Dat is een typische menselijke vraag natuurlijk. Kunnen we het dan nog controleren? En de geest heeft natuurlijk weinig te maken met controle, maar goed. Maar dat is natuurlijk ontzettend spannend. Laten we dat ook gewoon maar eerlijk zijn. Wij kunnen hier wel heel stoer doen, maar het is voor ons ook ongelooflijk moeilijk om die controle los te laten. En het is voor ons ook ongelooflijk moeilijk om ons over te geven aan het werk van de Heilige Geest. Om ons over te geven aan God die met zijn geest in ons wil werken. Ja, dus ik kom onkunde tegen, ik kom angst tegen. Jezus benoemt die angst ook, hè? Jezus die heeft het in Lucas 11 heeft hij het over zoekt en je zult vinden en bid en je zal opengedaan worden. En dan zegt hij van zal een goede vader aan zijn kind die om een broodje ei vraagt een giftige slang geven? Kom op zeg. Nee, en dan zegt hij erachteraan, zal de Vader in de hemel jullie dan ook niet de Heilige Geest geven? Ja? Dus Jezus die benoemt dat ook, hè, dat er een bepaalde angst is van zal dat dan misschien giftig zijn wat de Heilige Geest doet? Zal dat slecht zijn wat de Heilige Geest doet? En dat komt ook gewoon echt voor in kerken. Dat mensen zeggen als het te veel Heilige Geest is, dan gaat het niet goed. Ik kom ook pessimisme tegen. Dat mensen te veel blijven denken vanuit de zonde. Daar kom ik echt tegen. En dat ze te veel blijven denken vanuit de kracht van de zonde ook. Zo van het kan gewoon niet dat wij vernieuwen en het kan gewoon niet dat wij veranderen. Dat is pessimisme. Ja, en dat is niet wat de Bijbel verkondigt. Dat moet ik wel direct zeggen. Ja, dus dat even als heel grof natuurlijk. Je kunt dat op allerlei manieren doen, maar een beetje een overzichtje. Hoe is het in mijn eigen leven gegaan? Mijn uitgever die vroeg mij op een gegeven moment van Gert, zou je niet eens een keer een boekje willen schrijven over het werk van de Heilige Geest? En zei ik van nou, dat wil ik wel doen. Dat had ik toegezegd, maar ik wist niet precies wat ik toegezegd had. Want toen ging dacht ik van, nou, laat ik eens mee bezig gaan. En wat ik gedaan heb, ik heb eigenlijk drie dingen gedaan. Ik ben eerst begonnen met een bijbelstudie. Dus ik heb echt alle schriftgegevens over het werk van de Heilige Geest opgezocht en bestudeerd. En daar ben ik best wel een lange periode mee bezig geweest. Toen heb ik een literatuurstudie gedaan. Dus ik heb gekeken van, wat is in de afgelopen tijd allemaal gezegd over het werk van de Geest. En toen heb ik een veldonderzoek gedaan. Dat betekent dus dat ik bij bevrijdingsbijeenkomsten ben geweest, bij genezingsdiensten ben geweest. Gewoon een veldonderzoek gedaan om alles ook mee te maken, zeg maar. Nou, ik heb een gedeelte van het boek. Ik heb een paar maanden gewerkt op Curaçao en toen heb ik een gedeelte van het boek geschreven op Curaçao. Als je daar nog eens heen kunt gaan, moet je direct doen. En ik heb daar ook het geluk gehad dat ik een duikcursus gedaan heb daar. Een duikcursus. En dus dan weet je wel, onder water, 20 meter diep, kom je fantastische koralen tegen, fantastische kleuren, vissen enzovoort. En daar gaat echt dan een complete wereld voor je open. Nou, ik vergelijk, gewoon de ontdekkingen die ik gedaan heb over het werk van de Heilige Geest, dat ik me heb laten verrassen door de Heilige Geest, vergelijk ik altijd met een duik in een totaal andere wereld. Dat gaat echt als de Geest met kracht in je mag gaan werken, als je de Geest ook leert kennen, wat hij doet, hoe die werkt, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. En ik hoop dat we ook iets van die wereld mogen laten zien. U bent zeer gezegend, deze, denk ik, dat wil ik ook tegen u zeggen. U heeft het geluk dat u van uw baas vrij hebt gekregen dat u hier mag zijn. En u heeft het geluk dat u gewoon 2 dagen bezig mag zijn met aanbidding, gebed. En dat u mag luisteren, dat u zich mag laten voeden. En dat is ontzettend nodig. Ik probeer voor mezelf ook steeds weer die voedingsmomenten te pakken. Zo belangrijk dat we dat doen. Maar u bent zeer gezegend dat u dit mag doen in dit weekend. Kerntekst. U kunt meelezen op de handout nogmaals. Wat zijn voor mij kernteksten die voor mij belangrijk zijn geweest in mijn eigen ontwikkeling ook? En die ook aangeven hoe belangrijk de Heilige Geest is. De tekst uit 1 Korintiërs 12, bekende hoofdstuk over gaven in de gemeente. Niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dat is natuurlijk redelijk belangrijk. Dus wil je Jezus Christus aanvaarden als jouw Heer, dat hij heerschappij krijgt over jouw leven, dan kan dat alleen maar door de Geest. Dat geeft nogal aan hoe superbelangrijk die Heilige Geest is. En die tekst uit Romeinen 8, de Geest doet ons zeggen, Abba Vader, en Hij alleen verzekert jou ervan dat jij een kind van God bent. En niemand anders. Dat geeft nogal aan hoe belangrijk het is om ons te verdiepen in het werk van de Heilige Geest. En die teksten gaan allebei over wat ik dan zelf maar noem intimiteit. Intimiteit met Jezus en intimiteit met God de Vader. Want als je Jezus Christus gaat aanvaarden als Heer, als je Jezus Christus gaat aanvaarden als jouw verlosser, als jouw vriend, dan ontstaat er een intieme band met hem. En als je je God Abba gaat noemen, wat toch iets intiemer is dan alleen maar vader, dat woord wat daarvoor gebruikt wordt, als je God Abba gaat noemen, gaat het ook over identiteit met de Vader. intimiteit met de Vader. En daar zou je heel simpel deze zin bij kunnen plakken van het bekende lied: meer liefde, meer kracht. Ja? Dus meer liefde voor de Vader en meer liefde voor Christus, of meer de liefde van Christus ontdekken en meer de liefde van de Vader ontdekken, is meer kracht. Meer liefde, meer kracht. Dat even als kerntekst. Ik ga de basics met u bespreken. En dat is ook zeer basaal hoor. Dan zult u misschien zeggen wat simpel dat dit allemaal nog gaat uitleggen. Maar ik wil gewoon echt de basics bespreken met u. Ja, en er zullen ook ongetwijfeld een heleboel nieuwe dingen voor u in zitten. Dat geloof ik zeker. Eerste punt dat ik wil noemen: de geest is een persoon. En dat is niet een onbelangrijke opmerking. U kunt misschien zeggen dat wist ik al lang. Of dat is bij ons in onze kerk wel normaal. Maar er zijn ongelooflijk veel kerken waar dat niet beleden wordt. Waar gezegd wordt: ik geloof in de Vader en in de Zoon. En vanuit de Vader en de Zoon gaat een bepaalde kracht uit, zeg maar. En die kracht, dat is een geestelijke kracht, dat noemen we ook wel geest. Ja? Maar de geest is naast de Vader en de Zoon een persoon. Je hebt Vader, Zoon en geest. Dat is echt een belangrijke opmerking. Want als het een kracht is, waarom zou je je verdiepen in een kracht? Ja, ik heb een auto en er zit een krachtbron in. Dat interesseert me helemaal niks als dat ding het maar doet. Ik ga me echt niet verdiepen in die krachtbron. Als dat ding het maar doet. Ja? Kijk, en als de geest een persoon is en je erkent dat het een persoon is en je beleidt dat het een persoon is, dan zeg je daarmee dus: ik kan die Heilige Geest leren kennen. Ja? Want je kunt de persoon leren kennen. Ja? En dat is denk ik ook zeer verrassend, dat er in de Bijbel veel meer staat dan wij vaak denken over het werk van de Heilige Geest. Al in het Oude Testament staan geweldig veel gegevens over het werk van de Heilige Geest. Maar ook in het Nieuwe Testament kun je toch echt de Heilige Geest redelijk tot zeer goed leren kennen, zeg maar, wie hij is als persoon. Ja, en natuurlijk is het lastig om die geest te leren kennen. Want kijk, God de Vader, bij een vader kunnen wij ons allemaal wel wat voorstellen. Toch? Ja, dus bij een vader heb je een beeld in je hoofd. Dus daar kun je iets bij voorstellen. Dus over de Zoon van God gaan tenminste 4 boeken in de Bijbel. 4 evangeliën. En de rest van het Nieuwe Testament gaat ook helemaal over hem. En Jezus claimt zelfs dat ook het hele Oude Testament over hem gaat. Ja, dus er gaan nogal veel boeken, zeg maar, over Jezus. Ja? Maar de Heilige Geest, ja, dat is sowieso iemand met een wat vreemde naam, zeg maar. Stel je voor dat je die persoon tegen zou komen en hij zou zich voorstellen als: ik ben Heilige Geest. Dat is een wat vreemde naam, maar het is wel een naam, zeg maar. Ja? Het is wel een naam. Ja, en dus het is lastiger om ons daar een voorstelling bij te maken. En het is lastiger om daar, ja, je bij te bedenken van: wie is die nou precies en wat doet die precies. En dat betekent, als iets lastig is, dan zijn wij van nature geneigd om te zeggen: laat maar zitten. Ja? Dat zijn wij van nature toe geneigd. Als iets lastig is, zeggen wij heel snel: laat maar zitten. Ja, dus je kunt hem leren kennen. Dat vind ik een punt waar je ook echt een werkpunt van moet maken in je leven. Ik wil de Heilige Geest leren kennen. Zoals je Jezus wilt leren kennen, zoals je de Vader wilt leren kennen. En die naam van hem, de Heilige Geest, zegt een heleboel over wie de Heilige Geest precies is. Hij is degene die bezig is met heilig maken. Daar is hij mee bezig. Hij is bezig met heilig maken. Hij is bezig met jou passend maken bij God. Want heilig maken is niet alleen maar dat je een supermens wordt. Dat je foutloos wordt. Heilig maken is dat je naar God toe getrokken wordt. Dat je bij God wil horen. Dat je bij hem wil passen, zeg maar. Dat is heilig. Ja? En geestelijk, of de Heilige Geest, hè, daar zou je natuurlijk een heleboel over kunnen zeggen. Maar ik denk dat het vooral ook betekent dat de Heilige Geest ook met geestelijke dingen bezig is. De Heilige Geest is ermee bezig om van ons geestelijke mensen te maken. De enige tegenstelling die er in de Bijbel is bijvoorbeeld niet de tegenstelling tussen verstand en gevoel. Die wordt heel vaak gemaakt, hè? Vroeger was gevoel altijd verdacht. Ervaring was verdacht. Die tegenstelling werd er altijd gemaakt, hè? Gevoel en verstand. Maar de tegenstelling in de Bijbel die er gemaakt wordt, is de tegenstelling altijd tussen vlees en geest. Dat is de tegenstelling. Nou, en de geest is bezig met geestelijke dingen en hij wil van jou een geestelijk mens maken. En dat betekent dat je de diepte ingaat. Dat je de diepte in gaat. Je kunt op allerlei niveaus, zeg maar, over dingen nadenken. Als je bijvoorbeeld 11 september pakt, hè, dat die 2 vliegtuigen in de Twin Tower vlogen, dan kan ik daar een feitelijk verslag van geven. Er zijn 2 vliegtuigen in de Twin Tower gevlogen en er zijn zoveel doden bij gevallen. Ik kan daar een emotioneel verslag van geven. Wat er allemaal gebeurd is met de emoties van mensen. Hè, ik kan daar een verslag van geven op op wereldniveau, zeg maar. Hè, van jongens, wat heeft dat te maken met de islam en met het christendom enzovoort. En ik kan er ook een geestelijk verslag van geven. Ja? Want het is op zijn minst opvallend dat de Twin Tower, het symbool van het geld, hè, dat die getroffen wordt. En het is op zijn minst opvallend dat het Pentagon, het symbool van het leger, getroffen wordt. Ja? En God zegt het overal in de Bijbel. Als jij je vertrouwen gaat stellen op geld of op legers, gaat het niet goed. Dat zegt God overal in de Bijbel. Ja, dus je kunt dingen ook geestelijk gaan bekijken. En u moet maar eens opletten hoe vaak u rationeel of vleeselijk of plat denkt en reageert en bezig bent. En dat u niet geestelijk, zeg maar, de dingen analyseert en bekijkt. Daar moet u maar eens over opletten. Ja, dus de geest is een persoon met een naam, Heilige Geest. En wil je de Heilige Geest leren kennen, dan is dat ook niet zo ingewikkeld. Ga dan eens kijken in de Bijbel welke symbolen worden allemaal gebruikt voor de Heilige Geest. Ja? Allerlei symbolen worden daarvoor gebruikt. Hè? Olie bijvoorbeeld. Ja, als David gezalfd wordt met olie, dan staat er meteen achteraan en de geest van de Heer kwam op hem. Ja? En Zacharia is heel bekend met de kandelaar en de olie en de olie die stroomt, zeg maar. Dus dat is ook helemaal een beeld van van het werk van dus de olie is een beeld van het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in de persoon van een duif op Jezus. Als je wil leren kennen, moet je daar eens even over nadenken. Wat is eigenlijk een duif precies en wat doet een duif eigenlijk precies? Klinkt misschien dom, maar zo is het wel. Ja? Wat is een duif en wat doet hij? En waarom in de persoon van een duif? Is toch redelijk opvallend dat hij in de persoon van een duif naar beneden komt, toch? Ja? Jona betekent trouwens ook duif, wist hij dat? Jona is Gods postduif, zeg maar. En zo'n duif heeft natuurlijk te maken met een boodschap overbrengen. En met de verkondiging, met zo'n soort symbool. Uiteraard, een ander beeld wat gebruikt wordt is levend water. En weer een ander beeld is wind en vuur. En ik wil kort nog even iets zeggen over die twee beelden, wind en vuur. Wind is een prachtig mooi symbool. Prachtig mooi symbool van het werk van de Heilige Geest. Daar kun je zo gigantisch veel van leren. Kijk, de Heilige Geest kun je niet in een doosje stoppen, want je kunt de wind niet in een doosje stoppen. En ik kom helaas te veel mensen tegen, en dat zie ik dan toch wel als een soort uitwas, die denken dat ze de Heilige Geest kunnen aansturen, die denken dat ze de Heilige Geest kunnen controleren, en die denken dat ze de Heilige Geest kunnen beheersen. En dat kan niet. Hij is de wind. Je kunt hem niet vangen, zeg maar. En wind heeft uiteraard te maken met beweging. Voortgestuwd worden door de wind, daar heeft wind mee te maken. Dat je de wind in de zeilen krijgt, zeg maar. En dat wil God graag. God wil graag dat jij door zijn geest vooruitgestuwd wordt. Dat je de wind in de zeilen krijgt. En wind heeft in Nederland natuurlijk ook te maken, waarschijnlijk in die tijd nog niet, maar in Nederland natuurlijk ook te maken met windmolens. Met energie, met kracht, met dynamis. Dat is kracht, hè? Dynamiet, de Heilige Geest, dynamis, dynamiet. Ja? Dus probeer dus voor jezelf zo'n beeld te pakken en daarover na te denken, dat beeld uit elkaar te trekken en te denken, wat kan ik nou eigenlijk precies allemaal met zo'n woordje wind? Dan kun je, het zegt heel veel over de Heilige Geest, prachtig. En vuur, nou, Jezus zegt, ik ben gekomen, dat is echt wel bijzonder hoor. Jezus zegt niet allereerst dat hij gekomen is voor onze zonde, zegt hij niet. Echt niet. Jezus zegt, ik ben gekomen om te dopen met geest en met vuur. Dat zegt hij. En als je de aankondiging van Jezus' geboorte leest ook, zeg maar, dan gaat het heel vaak over, wat komt Jezus doen? Hij komt gerechtigheid brengen. Hij zal er zijn voor de armen. Ja? Dus natuurlijk, ik zal het ook wel zeggen waarom ik die vergeving van zonde super belangrijk vind. Maar we maken het vaak zo smal, het geloof, zeg maar. Oh, ik ben zondig en word weer vergeven, zeg maar. Maar geloven gaat ook over goed zijn, gerechtigheid. Jezus komt gerechtigheid, heelheid brengen op deze aarde. En Jezus komt dus om jou te dopen met de Heilige Geest en met vuur. En het is niet zo gemakkelijk om precies uit te leggen wat die doop met vuur is. Wij hebben, als we aan vuur denken, dan denken we meteen aan warmte. Dat kun je verbinden met openbaringen. Jullie zijn lauw, jullie zijn niet warm of niet koud. Maak eens een keuze, wees eens warmbloedig, wees eens warmhartig voor God. Vuur kun je denken aan reiniging. Het louterende vuur, wat ook heel vaak gebruikt wordt in de Bijbel. En vuur kun je denken aan vurig zijn, krachtig zijn. Ja? Maar als je het echt bekijkt in de Bijbel, dan zegt Jezus ergens, ik weet niet exact de tekst, die zal ik u nog geven in mijn tweede lezing. Jezus zegt ergens van, ik ben gekomen om te dopen met vuur. Maar ik zal zelf dat vuur ondergaan. Ik zal het zelf dragen. Dus met andere woorden, ik ben gekomen. Misschien betekent dat ook wel, ik weet daar zo zeker. Maar ik zal er nog op terugkomen in de volgende lezing. Dat Jezus komt om oordeel te brengen. Maar dat hij zelf dat oordeel draagt. Dat hij zelf onder het oordeel doorgaat. U houdt die tekst voor mij te goed. Ja, dus, maar wat ik eigenlijk alleen maar wil zeggen is, mensen, denk nou eens na. Dat ik kan, u moet het zelf doen. U moet het zelf doen. Ja, dat is het gevaar van de conferenties als deze. Dat ik ken mensen die hoppen van de ene conferentie naar de andere conferentie. En dat is voor de organisatie heel goed. Maar u moet het zelf doen. U moet er zelf over nadenken. U moet uw Bijbel openslaan. En daar wil ik u ook graag toe stimuleren, zeg maar. Dus de geest is een persoon. En er zijn een heleboel symbolen voor de Heilige Geest. Wat is de plek van de Heilige Geest? Oh, het is toch wel goed om de Heilige Geest ook te plaatsen, een plek te geven in je geloof, zeg maar. Want er kunnen, nogmaals, je kunt zoveel verkeerde kanten opgaan met de Heilige Geest. Ik zou allereerst dit willen zeggen. Maak de Geest nooit los van Christus. Nooit. Hè? Jezus zegt, hij zal uit het mijne nemen en het jullie verkondigen. En Jezus, en alles wat de Geest doet, is er gericht om Christus groter te maken. Alles. Echt. Ja, dus als hij gaven geeft aan de gemeente, hij geeft wel gaven aan individuen ook, de Heilige Geest natuurlijk. Maar die gaven, als hij gaven geeft, is het altijd bedoeld tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Ja? Het is echt zo waardevol, omdat gewoon als in je hoofd vast te zetten. Ik moet die geest echt nooit losmaken van Christus. En dat gebeurt wel heel vaak. Dat zijn charismatische uitwassen dan, maar dat gebeurt wel heel vaak. Hij komt om Christus groot te maken. Hij komt om Christus te verheerlijken. Dat staat ook letterlijk zo in de Bijbel. En hij brengt ook geen nieuwe dingen, zeg maar. Hij neemt uit datgene wat Christus gedaan heeft. En dat verkondigt hij en dat brengt hij, zeg maar. En de kracht van de Heilige Geest is niks anders dan de opstandingskracht van Jezus. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat hij mensen tot leven wil wekken, zeg maar. Ja, dus nooit los van Christus. Ook nooit los van het woord. Het is woord en geest. Ik kom in veel traditionele kerken tegen dat de geest verdwenen is achter het woord. Ook supergevaarlijk. Het woord is het belangrijkste en de geest is verdwenen achter het woord. Maar het is woord en geest. Die twee moet je naast elkaar zetten. Ja, en ik heb dan zo'n woordgrapje is dat, maar het is wel een mooi ezelsbruggetje. Woord zonder geest, dan droog je op. En ik kom helaas heel veel uitgedroogde kerken tegen en ook uitgedroogde christenen. Ja, dus woord zonder geest, dan droog je op. En geest zonder woord, dan blaas je jezelf op. Ja, en u kent dat wel, hè, dat er gemeenten zijn die zichzelf opblazen. Hoe komt het dat sommige kerken zo gemakkelijk uit elkaar klappen? Dat daar van alles zomaar gebeurt weer. Dan gaan ze weer verschillende groepjes maken, zeg maar. Ja? Dus geest zonder woord, dan blaas je jezelf op. En ik kom ook van die opgeblazen christenen tegen. Hè? Dan zeggen ze tegen mij, dat is een soort. Ik kom echt arrogante mensen tegen. Die heel arrogant nadenken over de vervulling met de geest. Dan zeggen ze tegen mij van, hé, spreek jij nog niet in tongen? Nou, ik zei, ik heb het heel druk met de gaven die ik al heb. Ik kan ze nauwelijks beheren. Als ik dat er ook nog bij krijg, zou ik niet weten hoe ik het moet doen. Ja? En ik sta er wel open voor. Maar als je dus zegt van, geloven is, ik aanvaard Jezus Christus. Daarna word ik gedoopt met de geest. En dan ga ik in tongen spreken. Nou, misschien kunt u, als u dat gelooft, dan moet u dat maar eens duidelijk maken aan mij. Ik kan het niet vinden in de Bijbel. Het staat niet in de Bijbel dat het zo gaat. Echt niet. Ja? Dus dat is opgeblazen zijn. Vind ik opgeblazen. En volgens mij maakt het geloof mij ontzettend nederig. Heel dienstbaar. En ga ik nooit. Dat is wat de geest mij wil leren. Gert, veroordeel geen andere mens. Veroordeel niet. Doe niet. Verhef je niet boven de ander. Zeg niet dat je verder bent dan een ander. Ja? Dus het is nooit los van Christus. Nooit los van het woord. En ik wil ook graag dit tegen jullie zeggen. Het staat niet op een stencil. Heb ik later pas verzonnen. Gebeurt soms. Maar ik kon vannacht niet zo goed slapen. En ik denk, nou ja, goed, morgen zo'n lezing. En dan gaat dat in je hoofd rond, hè? Zo gaat dat. En wat ik ook nog tegen jullie wil zeggen is dit punt, dat er een evenwicht moet zijn tussen overwinning en gebrokenheid. Evenwicht tussen overwinning en gebrokenheid. Ja, dus we mogen, Christus is Heer, halleluja. Jezus Christus is Heer, Hij is de sterkste. Hij is veel machtiger dan jouw zonde en Hij is veel machtiger dan jouw ziekte en Hij is veel machtiger dan de Satan. Absoluut, we mogen echt veel van Jezus Christus verwachten. Dat is in zijn overwinning gaan staan. En gaan leven vanuit zijn overwinning. Dat mag. Maar dat betekent niet dat alles heel wordt. Ja? En dat betekent ook niet dat u zonde zonde wordt. U blijft uw leven lang zondig en u blijft ook uw leven lang tegen de gevolgen van de zonde aanlopen. Weet je wat overwinning is? Overwinning is dus niet alleen maar dat alles heel wordt. Overwinning is ook dat de gebrokenheid mij niet klein meer kan krijgen. Die er is. En overwinning is ook dat ik juist leer leven met gebrokenheid. Ja? Moet je eens kijken hoe Jezus in 1 Korintiërs 12 juist praat over de minst bedeelde mensen, die misvormde mensen, die een belangrijke plek moeten hebben in de gemeente. Ja? En ik heb, in mijn gemeente heb ik dat al zo vaak meegemaakt, dat juist gebrokenheid zoveel bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. En mijn eigen opa, of de opa van mijn vrouw Marielle, Frits Jurgens heet die. Die krijgt longkanker, zonder dat hij ooit gerookt heeft. En die krijgt longkanker. En hij geloofde absoluut niet, hij kwam uit de Jordaan in Amsterdam. Hij geloofde absoluut niet, moest er niks van hebben. Maar toen hij ziek werd, toen herinnerde hij zich, hij was één keer in de kerk geweest, herinnerde hij zich glashelder die preek. Wij dachten al, dat kan helemaal niet, zo lang geleden. Hij herinnerde zich glashelder die ene preek. En hij zei tegen mij, tegen ons, geef me een Bijbel, zei hij. Ik die Bijbel gegeven aan hem. En hij ging het Nieuw Testament, hadden we gezegd, gaan we maar in het Nieuw Testament beginnen. Lezen. Hij snapt alles. Dat kan helemaal niet, zeiden wij. Dat kan niet dat jij alles snapt. Hij snapt het allemaal en hij geloofde het ook. En hij was zo blij, terwijl hij doodziek was. Hij had één vraag. Hij zei, weet je wat ik wel een beetje lastig vind, zeiden jullie geloven je leven lang al, zou ik op het laatste moment nog even naar binnen piepen. Zei hij. En de volgende dag, echt gebeurd, de volgende dag kreeg hij een kaartje van een vrouw uit de gemeente met die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Als je nu 's morgens begint te werken of 's avonds, altijd hetzelfde loon. Hoezo de geest werkt. Hè? Snap u? Maar wij zeggen altijd dicht, hij is niet beter geworden, maar wel genezen. Ja? En dat kom ik zoveel tegen. Dat kom ik zoveel tegen. Ik ben blij dat God me soms stilzet. Dat God me soms ook een ziekte geeft. Maar ik weet dat het heel kwetsbaar is wat ik nu zeg, hoor. Maar je kunt door pijn en door ziekte heen en door allerlei dingen heen in je leven soms zo ontzettend groeien. En ik geloof dat God daardoor heel veel nieuwe openingen. God zegt dus niet altijd, ik maak het heel, maar wel dat hij zegt van ik wil nieuwe openingen bieden door dit wat er nu gebeurt. Ja, dus ik wil echt dat er een evenwicht is tussen overwinning en gebrokenheid. Kijk, de wereld kan niet uit de voeten met gebrokenheid en kikt alle gebrokenheid uit de wereld en stopt het weg in tehuizen. En God is iemand die het kwaad en die de gebrokenheid toch zin en betekenis kan geven. Dat is God. Ja, dus hou dat evenwicht. Als je dat evenwicht niet bewaart en je valt in die overwinning, dan hou je mensen een vette worst voor. En dan krijg je van diezelfde redeneringen als van, oh, ben je nog niet genezen? Oh, dan geloof je niet goed. En dan geloof je niet genoeg. Ja? En als ik ergens ziek van word, is het daar wel van. En dan ben ik serieus. En ik heb echt mensen daar totaal kapot aan zien gaan. Ja, Jodi Eriksen Tada, misschien kent u haar, heeft prachtige boeken geschreven. Die had ook zo iemand in haar gemeente. Die zei ook van, oh, Jodi, ben je nog niet beter? Dat was lezen, had ze. Ben je nog niet beter? Oh, dan moet je meer bidden. Dan zit er iets niet goed met jou, Jodi, met je geloof. Kijk, en Jodi die heeft een dwarslezing. Ze zit in een rolstoel en ze heeft zo'n fantastische bediening gekregen van God door haar dwarslezing. Het is niet te filmen hoe invloedrijk deze vrouw is geworden in de wereld. En God heeft dus soms een heel ander plan dan wij het in het hoofd hebben. Nou, ik wil dat echt tegen u zeggen. Evenwicht tussen overwinning en gebrokenheid. Dus nooit los van Christus, nooit los van het woord. Evenwicht, overwinning en gebrokenheid. Ik wil iets zeggen over de drie-eenheid. Dus Vader, Zoon en Geest, want dat hoort bij elkaar. Ze zijn bezig met hetzelfde reddingsplan van deze aarde. Vader, Zoon en Geest zijn allemaal met hetzelfde plan bezig, met hetzelfde reddingsplan. En kijk, het woordje drie eenheid staat niet in de Bijbel, dat weet u, hè? Ik zeg het altijd zo. Kijk, als er geen oorlog was geweest, dan zouden wij het woordje tank ook niet kennen. Toch? Als het geen oorlog waren geweest, zouden wij het woordje tank niet kennen, zeg maar. En omdat er allerlei strijd is geweest over de godheid van Jezus en de godheid van de Heilige Geest, is het woordje drie eenheid ontstaan. Maar ja, als ik met iemand praat op straat en ik heb het over drie eenheid, die lacht zich helemaal rot natuurlijk, die snapt het niet. Wat is voor mij de drie eenheid? Eigenlijk is dit, God komt steeds dichterbij. En hoe dichterbij, hoe groter die wordt. Dus je vergelijkt altijd met een grote vrachtwagen, zeg maar. Als ik een vrachtwagen heel ver weg zie staan, dan denk ik van, oh, een klein vrachtwagentje. En als ik er naartoe loop en ik sta er met mijn neus voor en denk, wow, wat een truc zeg. Dus hoe dichterbij God komt, hoe groter die wordt. En dat is de drie eenheid, dat God steeds dichterbij komt. Kijk maar mee. God de Vader heeft ons gemaakt en God de Vader staat boven ons. En hij zorgt voor ons en hij regeert ons en hij schept ons. En op een gegeven moment in de geschiedenis, als het helemaal fout is gegaan en het duurt maar dat het fout gaat. Dan zegt God, ik zie dat jullie niet bij mij kunnen komen. Ik kom wel naar jullie toe. En dan stuurt hij zijn zoon, Jezus, naar deze aarde. En Jezus Christus wast ons schoon in zijn bloed. En daardoor kan de Heilige Geest in ons wonen. God de Vader is God boven ons, God de Zoon is God naast ons en God de Heilige Geest is God in ons. Hoe dichterbij, hoe groter. Ja? Maar ik wil twee punten zeggen over het belang van de relatie tussen, allereerst het belang van de relatie tussen Christus en de Geest. Laat ik met een voorbeeld proberen helder te maken. Bekend voorbeeld, mensen die mij goed kennen, die weten het misschien al wel. Er was laat ik er een vrouw van maken vandaag. Daar wordt er weer wat anders van, hè. Er was een vrouw en die had een wat merkwaardige hobby, zeg maar. In ieder geval een hobby die in mijn leeftijdscategorie niet zoveel meer voorkomt. Misschien in uw leeftijdscategorie wel. En ik zie toch ook wel een bepaald percentage grijzige en kalige... Hè? Maar het is een hobby die in mijn leeftijdscategorie niet zoveel voorkomt. Ze had namelijk de volgende hobby, sham maken. Nou... Dat is niet echt dat je zegt van, wow, wat een geweldig hobby. Maar in ieder geval, zij had die hobby. Ze had een hobby sham maken en ze had daarvoor een hele grote hoeveelheid potten in haar schuurtje staan. Allemaal potten, glazen potten. U weet wel, die wekflessen, zeg maar. Hè? Dat, ook wel, misschien moet ik dat ook weer uitleggen aan de jonge generatie. Dat doe ik dus niet. Maar zo'n wekfles, zeg maar. En wat je dan doet is, als je de jam gaat maken, dan kook je die jam en dat is heel heet. En dan maak je die wekfles heel goed schoon en doe je die jam in die wekfles. En dan doe je een rubberen ring eromheen, dekseltje, klem en dan zuigt het vacuüm, zeg maar. Verzegeld zijn is dat. Kun je ook mooi verbinden trouwens met, even tussen haakjes, verzegeld zijn met de Heilige Geest. Maar goed. Dus die vrouw, die was op een gegeven moment in het najaar, was zij bezig in haar schuurtje en waar al die potten stonden. En ze pakte een pot uit de kast en die maakte ze schoon en zette die pot weer terug. En zo was ze bezig met al die potten. Schoonmaken, wegzetten. En er kwam een man binnen die zei van, hallo, waar ben je nou mee bezig, man? Waar ben je mee bezig? Je gaat toch niet die potten schoonmaken en ze dan weer wegzetten? Je maakt ze schoon als je ze vult. Anders niet. Je maakt ze schoon om ze te vullen. En dat is exact wat Jezus Christus doet. Jezus Christus wast jou schoon in zijn bloed. Om jou te vullen met de inwoning van de Heilige Geest. En dat hoort bij elkaar. Dus als voor te veel christenen is vergeving van zonden een soort eindstation. Ja, terwijl in zekere zin zou je kunnen zeggen, vergeving van zonden is een middel. Tot een hoger doel. Dat de Heilige Geest... De geest van Christus, hè, Galaten 4, vers 6, de geest van Christus in ons woont. Dus jij wordt schoongewassen om gevuld te worden. Dat is de relatie tussen Christus en de geest. En er staat er dus ook, als je schoongewassen bent, dan word je direct vervuld met de Heilige Geest. Dan komt die Heilige Geest als eerste gaaf, dat is het cadeau van God. Komt in jouw wonen en werk. Ja, dus maar je wordt schoongewassen om gevuld te worden. Houd het goed vast. Dat is even iets over Christus en de Geest. En nou iets over de Vader en de Geest. Weet u, heel veel mensen kunnen weinig met de Heilige Geest, omdat ze een verkeerd beeld hebben van de Vader. Ja? Laat ik het proberen helder te zeggen. Heel veel mensen denken dat dit geloven is. God, Jezus heeft grote dingen voor mij gedaan. En ik ga dan iets terug doen. He, dus Jezus heeft grote dingen gedaan voor mij. En ik ga dan iets terug doen. Dan krijg je dus dit, hè. Want God, dat zijn dan twee modellen die ik tegenover elkaar wil zeggen. De vraag is of dat kan. Dan kun jij eigenlijk wel iets terug doen. Ga jij zelf iets terug doen? He? Geloof jij dat je God iets verschuldigd bent, zeg maar? Want hij heeft grote dingen voor jou gedaan. Jij bent hem iets verschuldigd. He? Geloof je dat? Is dat je geloof of niet? En wat ik dan tegenover elkaar wil zeggen is dit. Veel mensen geloven dat God de vragende God is, de eisende God is. En jij moet doen. Dus God vraagt, God eist en jij mag doen. Veel mensen denken dat dat geloven is. Ja? En wat is daar fout aan? Dan krijg je, allereerst word je volledig teruggeworpen op jezelf. Je moet het zelf allemaal doen. En het is ontzettend moralistisch. Hè? En daardoor knappen ontzettend veel jongeren af van de kerk. Die horen steeds van hun ouders, maar je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En ze proberen het wel, echt wel hoor. Maar als je iets 20 keer geprobeerd hebt en het lukt niet, dan kap je ermee. Ja? En dat is wat er vaak gebeurt bij jongeren. Ze horen, je moet dit, als je gelovig bent dan moet je dit, als je gelovig bent dan moet je dat en dan moet je er zo uitzien en zo enzovoort enzovoort. En ze proberen en ze proberen en ze raken helemaal achter adem en het lukt ze niet en ze haken af. Ja? Want dat is geen geloof. God vraagt en jij doet. Dat is geen geloof. Ik zet daar echt een ontzettend groot kruis door. Geloven is, God geeft en jij mag ontvangen. Dat is geloof. Dus niet God vraagt en jij doet, maar God geeft en jij mag ontvangen. Dat is geloof. En dan zeg je van, ja, hallo, hallo, niet zo simpel, dominee. Hè? Niet zo simpel. Want in de Bijbel staat er gewoon heel simpel dat ik God moet liefhebben. God vraagt gewoon van mij, Gert, je moet lief hebben. Hoe werkt het dan precies? Zo werkt het. God geeft wat hij vraagt. Zo is het. Dus met andere woorden, hij geeft mij eerst liefde, zodat ik kan lief hebben. En hij geeft mij vergeving, zodat ik kan vergeven. Er staat in de Bijbel deze tekst, Handelingen 17 vers 25... Ik pak hem er even bij. Mag hem ook wel meelezen als u wil. Mag ook luisteren. Handelingen 17 vers 25. Een heel bekend hoofdstuk over Paulus op de Areopagus. Schitterend hoofdstuk. Kun je ontzettend veel van leren. Handelingen 17 vers 25 staat dit. God laat zich niet bedienen door mensenhanden alsof er iets is dat hij nodig heeft. Hij is het zelf die aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. God heeft helemaal niks van jou nodig. Mag ik dat vandaag tegen u zeggen? God heeft niks van jou nodig. Helemaal niks. Noppes, niks. En dat kan een enorme schok zijn voor sommige mannen hier in de zaal. Dat kan niet anders. God is compleet, God is af, hij is volmaakt, hij heeft niks van jou nodig. Hij wil jou alles geven. Hij wil jou alles, alles, alles. Hij is hetzelfde die alles, aan iedereen, alles, adem en leven geeft. Dat staat er in de tekst. Ja? En dan kunt u zeggen, dat is simpel. Ik moet ontvangen. Nou ja, dat is lekker makkelijk. Achterover in een stoel liggen, in een strandstoel. En dan valt het vanzelf wel uit de boom, zeg maar. Ontvangen is zo ongelooflijk moeilijk. Want daar moet je heel veel voor erkennen. Als je wil ontvangen, dan moet je dus durven zeggen, ik kan het niet zelf. Heel veel voor erkennen. Ja, maar daar kom ik nog wel op terug. Als ik straks in mijn volgende lezing ga ik dat onderwerp verder uitdiep. Maar goed, dus probeer daarover na te denken. Wat is de relatie tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Je wordt schoongewassen om gevuld te worden en God is de gevende God. En je snapt wel, als je de Vader niet ziet als een gevende God, dan kun je ook helemaal niks met de gaven van de Geest. Dat is het punt juist waar ik het over heb. Als je God niet ziet als de gevende God, kun jij niks met de gaven van de geest, zul je altijd het gevoel hebben dat je het zelf moet doen. Dat is het probleem. Dus daar ligt echt een weergaloos belangrijke keuze. En dat is de diepte van als er in de Bijbel staat van, de geest doet ons zeggen Abba, Vader. En hij overtuigt jou ervan dat jij een kind bent. En kind zijn is ontvangen. Is afhankelijk zijn. Wat doet die geest? Die geest wil in jou wonen en werken. Punt 5 is dat. De geest wil in jou wonen en werken. En ik zou het fijn vinden als u dat gewoon uit kunt leggen. Wat dat betekent dat hij in jou woont en werkt. Want dat is natuurlijk niet uit te leggen aan iemand die niet gelooft. Hè? Als u een buurman tegenkomt en dan zegt u, ik heb een geest die in mij woont en werkt. Dan zegt hij van, je hebt te veel Harry Potter gekeken. Ja? Of iets dergelijks. Hè? Ghostwriters of zo. Ghostbusters. Ja, kijk, u moet dat uitleggen. U moet dat begrijpen. U moet dat... Wat is dat dan precies dat die geest in mij woont en werkt? Wat is dat dan? Wat zit er in mij? Als ik een luikje kan open doen en dan kan ik zou kunnen laten zien wat er in mij zit. In mij zit mijn verstand. En in mij zit mijn hart. En in mij zit mijn geweten. En in mij zit mijn karakter. En in mij zit mijn gevoel. En met die dingen is de Heilige Geest bezig. Dingen in jou. Dus niet dingen die aan je hangen, zeg maar. Dingen in jou. Daar is hij mee bezig. Hij werkt en woont in jou. Ja, en kijk, mijn verstand, ik sta er verbaasd van hoe ik kan soms... Ik heb nu zo'n sticker op de brievenbus, maar ik sta er verbaasd van, toen ik nog niet zo'n sticker had, dat ik gewoon soms wel een uur lang in reclamefolders kon lezen. Oh, interessant allemaal, weet je wel. Soms, ik sta er verbaasd van waar ik allemaal mee bezig kan zijn met mijn verstand. Hebt u dat niet? En de geest die wil mijn verstand focussen op Christus. Inzoomen op Christus. Dat wil die, dat ik daarover na ga denken. Houd je aandacht, staat er in de Bijbel, alleen gericht op Christus. De grondlegger en de voltooier van het geloof. Hebreeën 12 is dat. Ja, dus... Hij werkt met je verstand, zodat je gaat nadenken over Christus. Want ieder geloof begint met een vernieuwing van denk. Ja? Omdat u in uw denken bepaalde verkeerde beslissingen neemt, gaat er veel fout in uw leven. U heeft verkeerde gedachtenpatronen, zeg maar, in uw leven over God en over de geest en over hoe het kan en hoe het moet. En u heeft allemaal patronen overgedragen gekregen van uw papa en mama, van uw vader en moeder, van uw familie, vanuit uw omgeving. Vernieuwing van denk, verstand in de binnenkant. Hij is bezig met mijn karakter, dat mijn karakter gaat lijken op het karakter van Jezus. Hij is beter bezig met mijn hart, dat ik geen hart van steen heb, maar dat ik een hart van vlees en bloed krijg. Hè, wat er in Ezechiël staat, dat het hart van steen uit ons gehaald wordt en dat we een nieuw hart in ons binnenste krijgen. Hij is bezig met ons gevoel, dat we geen gevoelloze mensen zijn, maar dat we gevoelige mensen worden. Aangeraakt door de liefde van God. Aangeraakt door het leed van mensen. Zo is hij bezig met ons binnenkant. En die geest wil jou overtuigen. Dat staat in de Bijbel. In Johannes 16. Zullen we dat er even bij pakken? Johannes 16. Hoe lang heb ik eigenlijk nog? 20. Oh, prima. Johannes 16. Er zijn natuurlijk allemaal kernhoofdstukken, zeg maar, in de Bijbel over het werk van de Heilige Geest. Als u echt veel wil leren over het werk van de Heilige Geest, kan ik u zeer van harte aanbevelen om het Johannes-evangelie te lezen. En dan met name hoofdstuk 14, 15 en 16. Ja, dus met name hoofdstuk 14, 15 en 16, daar wordt op een geweldige manier beschreven wat het werk van de Heilige Geest precies is. Johannes 16, vers 8, daar staat dit. Wanneer hij komt, dus wanneer de Heilige Geest komt, zal hij de wereld duidelijk maken. In de oude vertaling staat, hij zal de wereld overtuigen wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Wat is zonde? Zonde is dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien. Oordeel is dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. (Tus) Dus de Heilige Geest zal je duidelijk maken. De Heilige Geest zal je overtuigen, wat in de oude vertaling staat. Een prachtig, mooi woord natuurlijk. Wie wilde niet overtuigd zijn hier in de zaal? Is dat niet vaak een moeilijk punt in ons leven, dat we gewoon geen heldere overtuiging hebben? Denkt u niet? Dat we ons veel te veel focussen op ons gedrag en we focussen ons veel... Dat zijn allemaal van die psychologische modellen die wel goed zijn om te gebruiken. Je kunt je veel te veel focussen op je omgeving of je kunt je veel te veel focussen op je gedrag of op je kwaliteiten, terwijl de beslissingen vallen bij je overtuiging. Daar vallen de beslissingen. Ja? En aan alles wat je doet en aan alle kwaliteiten die je hebt liggen... ligt een overtuiging ten grondslag. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. De Heilige Geest wil jou overtuigd maken. De Heilige Geest wil jou krachtig maken. Dat je echt ergens voor staat. Dat je zekerheid krijgt. Wie wil dat niet? Ja? Hoeveel jongeren kom ik niet tegen? Bij ons in de gemeente ook heel veel jongeren hebben. Die dan steeds gewoon toch zeggen. Ja, maar ik twijfel en ik aarzel en ik zoek. En hoeveel volwassenen zijn er niet? Die worstelen met die ellendige twijfel. Die heel veel vragen hebben. Het leven is soms zo zwaar ook, dat je gewoon die vragen ook krijgt. Dat je gewoon door de bomen het bos gewoon niet meer kunt zien. Dat je gewoon niet meer kunt zien van dat God goed is en dat God de gevende God is. Je kunt wel mooi zeggen dat God de gevende God is. Nou, moet je kijken wat ik allemaal meemaak in mijn leven. Heeft hij dat dan ook gegeven? Je kunt er natuurlijk heel veel vragen bij stellen. Maar wie wil dat niet om overtuigd te zijn? Om eens een keer van zijn twijfel af te komen. De Geest overtuigt jou, staat dan hier. En waar overtuigt hij jou dan van? Hij overtuigt jou van zonde. En hoe overtuigt hij jou van zonde? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag, hè? Wat is zonde eigenlijk precies? Zonde is niet geloven in Jezus, staat er in de tekst. Super, hè? Dan heb je echt een probleem. Als je niet gelooft in Jezus, heb je een probleem. Dat is zonde. Hè? Vrij heldere, korte omschrijving. Maar dat staat er in de tekst. Wat is zonde eigenlijk precies? Niet geloven in Jezus. En je hebt ook echt een probleem als je niet gelooft in Jezus. Als jij niet gelooft in Jezus, kan de Geest niet in jouw werk. Echt niet. Kan die niet in jouw werk. Kan die niet in jou komen wonen. Kan die wel met jou bezig zijn misschien, maar hij kan niet in jou wonen en werken. Dus je hebt echt een probleem als je Jezus niet kent. Want dan gaat er niks gebeuren met je zonde, word je niet vergeven, loop je altijd met die lode last op je eigen rug rond, moet je alles zelf opknappen. Dat is wat hier staat. Ja? Hoe overtuigt hij jou dan van zonde? Nou, natuurlijk. Kijk, als het werk van de Geest gericht is om jou steeds bij Christus te brengen, hoe overtuigt hij mij van zonde? Nou, je kunt zeggen, ja, ik ben goed geïnformeerd opgevoed. Ik leer mijn zonde kennen uit de wet van God. Dus hoe overtuigt hij mij van God? Hij leert mij de wet van God. U hebt alleen één probleem, tenminste, laat ik het bij mezelf houden. Ik heb één probleem. En dat probleem is dat ik niet zo goed weet wat de wet betekent uit mezelf. Echt niet. Want ik ben zo'n type, u weet dat wel, hè? Dan hoor ik van je mag niet doodslaan en denk van oh, een goede week gehad, ik heb niet doodgeslagen deze week. Hè? En ik ben ook zo'n type dat Jezus zegt van ik vat het even voor jullie samen, de wet, hè? Je zult je naaste en je zult God en je naaste lief hebben als jezelf. En dan denk ik natuurlijk meteen van wie is mijn naaste, hè? Dus ik weet niet uit mezelf wat de wet betekent, helaas. U ook niet, denk ik. En gelukkig is er iemand die wet perfect heeft nageleefd. Die wet levend heeft gemaakt. Die wet handen en voeten heeft gegeven. En dat is Christus. Hij is de volmaakte wet. De vervulling van de wet. En je moet nu, zegt God, bij Christus zijn. En je moet jezelf spiegelen aan Christus. Want je kunt denken dat je heel wat bent als mens, maar als ik mezelf vergelijk met Christus, dan weet ik, dat word ik nooit. Tenminste, niet op deze aarde. Ja? Als ik mezelf spiegel aan Christus, de enige volmaakte, perfecte mens, dan weet ik hoe het er echt met mij voor staat. En zo leer jij je zonde kennen. En het is ook zo belangrijk, want pas had ik een homofiele broeder. Was ik op bezoek, had ik een heel gesprek mee. Die focuste zich steeds op de wet van God. En die wet veroordeelde hem. En die wet veroordeelde hem steeds. Ja, en hij had daardoor zo'n super negatief zelfbeeld gekregen. Hij maakte zichzelf gewoon kapot met zijn schuldgevoel. En ik zeg tegen die jongen, jij moet je niet oriënteren op de wet. Jij moet je oriënteren op Jezus. Want Jezus veroordeelt jou ook, dat klopt. Maar bij Jezus is tegelijkertijd ook vergeving te vinden. En bij Jezus is ook vernieuwing te vinden. En de wet veroordeelt mij, zegt Paulus. De wet maakt mij kapot. Het is me dood geworden. En in Jezus vind je alles wat je echt nodig hebt als mens. Alles. En dat je leert wie je bent. En vergeving. En vernieuwing. En dat wil ik aan u vragen. Ik kom zoveel mensen tegen die de wet als uitgangspunt hebben in hun leven. De wet is hun oriëntatiepunt. Ja? En dan veroordeel je steeds jezelf. Altijd maar weer. En Jezus zegt, ik ben de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. Wat zegt hij dan eigenlijk precies? Wat is de weg en de waarheid en de leven? Als de Joden die woorden horen, weg, waarheid en leven, dan dachten ze meteen aan de wet van God. En wat was de wet voor het Joodse volk? Het was hun oriëntatiepunt. Welke keuze moet ik maken? Oh, even naar de wet kijken. Ja? En het gaf hun identiteit. Want het Joodse volk was anders dan alle andere volken. Waarom waren ze anders dan alle andere volken? Omdat ze de wet hadden. Dat maakte hun anders. En Jezus zegt tegen jou vandaag, en dat leert de Geest jou, dat Hij jouw houvast wil zijn. En dat Hij jouw oriëntatiepunt wil zijn. Dat leert hij. En dat Hij jouw identiteit wil bepalen. En dat doet de Geest als hij jou overtuigt. Hij brengt je bij Jezus. Altijd. Nee? Ik hoop dat u dat een beetje oppikt. Hè? Als er dus in de Bijbel staat van de Geest zal jou overtuigen van de waarheid. En hij zal je laten zien wat de volle waarheid is. En dan gaat het hierover. Jezus is de volle waarheid. Daar gaat het over. En in hem vind je alles wat je nodig hebt. En dat vind je niet in de wet. Dat ik dat glashelder zeg. En waar oriënteer jij je op? Waar zoek jij je houvast? Waar zoek je dat? En dan kan ik een eindeloze lijst van antwoorden voor u opnoemen. Waar je je houvast kunt vinden. Waar je steeds op oriënteert. Je carrière red je niet hoor, echt niet. Jouw carrière gaat echt niet voor jou sterven. Echt niet. Hij overtuigt je van zonde en hij overtuigt je van gerechtigheid. Hoe komt het goed? Dat is gerechtigheid. Simpel. Hoe komt het goed tussen jou en God? En hoe komt het goed in deze wereld? Dat is de betekenis van gerechtigheid. Twee dingen dus. Hoe komt het goed in de wereld? En hoe komt het goed tussen jou en God? En daar overtuigt hij je van. En daarom moet Jezus naar de hemel toe om dat te brengen. Om dat te brengen voor ons, om dat te kunnen uitdelen allemaal. Om plaats te maken voor de Heilige Geest. Ja? En te veel mensen in deze tijd zijn in mijn beleving bezig met de vraag van hoe voel ik God en hoe ervaar ik God en hoe zie ik God in mijn leven. En Luther die zei heel duidelijk, dit is de vraag, is het goed tussen jou en God? En dat is nooit een gepasseerd station, hè? Dat merk ik dan. Dan maken mensen rechtvaardiging en heiliging van elkaar los. Hè? Dan zeggen ze van, ja, die vergeving hebben we nou een keer gehad, we gaan nu lekker met de Heilige Geest bezig. Die vergeving hebben we nou al een keer gehad. We gaan nu met de Heilige Geest bezig. Ja? En dat klopt niet. Want alleen daar waar vergeving is, zal vernieuwing zijn. En steeds opnieuw moeten wij die vergeving weer opzoeken. Om vernieuwd te kunnen worden door de Geest. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar, die twee dingen. Hij zal je overtuigen van oordeel. Dan denk je, ha, eindelijk weer een jonge dominee die toch ouderwetse stevige oordeelspreken durft te houden. Nou, ik moet u helaas teleurstellen. Ik vind het niet erg hoor, om te waarschuwen voor het oordeel. Ik bedoel, als ik zou weten dat er nu een grote storm aan zou komen, dan zou ik het ook tegen u zeggen. Maar dit is oordeel volgens deze tekst. De Geest zal je overtuigen. Waarvan zal hij je overtuigen? Hij zal je overtuigen hiervan. Dat de overste van deze wereld is veroordeeld. Dat is zo'n fantastische waarheid. Heb je ook zo'n last van de duivel? Want als u achter het internet zit, u weet wel hè. Dat hij dan toch toevallig weer eventjes op die verkeerde site terechtkomt. En dat hij dan toch ondertussen heel netjes doet naar uw vrouw enzovoort. Want die praat er natuurlijk niet over. Heb je ook zo last van de duivel dat u merkt dat hij je iedere keer weer lam slaat. En je iedere keer weer tackelt op allerlei rottige punten van je karakter. Dat je weer zo hufterig bent geweest naar je vrouw. En Jezus zegt jou dit. De geest wil je daarvan overtuigen. Dat de duivel in jouw leven niet het laatste woord mag hebben. Hoeft te hebben ook niet. En Jezus leert jou dit. Dat de zonde in jouw leven niet het krachtigste is. Zo'n geweldige waarheid dat je dat tegen hem mag zeggen. Ik mag zeggen in Jezus' naam. Duivel, ga weg. Je bent verslagen. Ga weg. En ik mag geloven dat de kracht van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest mij bevrijdt van die schuld. En niet alleen maar bevrijdt van die schuld, maar ook kan bevrijden van die concrete zonde. En ik merk het ook in mijn leven, dat ik zonde echt overwin door de Geest. Er komen ook weer nieuwe zonden bij. Daar moet ook eerlijk in zijn. Er zitten ontwikkelingen in zonde, wist je dat wel? Weet je wat, toen ik op de middelbare school zat, hadden we wel een grappige klas, zeg maar het was wel een beetje een, hoe zeg je dat netjes? Een beetje een klas die veel uitspookte, zeg maar. Dus we hadden zo'n wiskundelerares, ontzettend leuk mens, maar die kon je heel gemakkelijk aan het huilen krijgen. Ja, u voelt hem al aan. Dus wij hadden dat natuurlijk weer geflikt. We hadden dat weer gedaan. En we vonden het stoer, jongen. We vonden het zo stoer dat we dat gedaan hadden. En nu denk ik, wat ben je ook een minkukel dat je zoiets uitvreet. Het gaat er helemaal nergens over dat je iemand zo pijn doet. Ja, dus die zonde, die overwin je. Dat wil je niet meer. Zo wil je niet meer met anderen omgaan. Daarna kwam ik van de middelbare school op kamers. Dat is ook lekker, hè, op kamers. Goh, vrijheid, jongen. Toen begreep ik voor het eerst wat het betekent dat je bevrijd wordt. Dacht ik tenminste. He? Ja, een vrijheid, jongen. En er komen natuurlijk allerlei nieuwe zonden op je pad. Ja? En dan ga je trouwen. Er komen ook weer nieuwe zonden op je pad. Want dan ga je... Dan moet je nadenken van hoe ga ik eigenlijk met mijn vrouw om. En wat voor positie geef ik haar. Enzovoort. En dan ga je werken. Dan krijg je in één keer een zak geld. Sowieso is mijn generatie geboren met een zak geld. Maar goed, dan krijg je nog meer geld, zeg maar. En toen dacht ik ook van, ja, dus er zit een enorme ontwikkeling in die zonde. En je ziet dat je zonde overwint en dat er weer nieuwe komen. Dus, maar dat moet je ook benoemen voor jezelf. Hè? Welke zonde heb ik dan overwonnen? En welke zonde zijn mijn valkuilen? En breng ik die ook bij? Alles wat je niet bij God brengt. Hè, dat kan ik me voorstellen. Dan heb je een pornoverslaving, wat een ontzettend groot probleem is in deze tijd. En je durft niet meer naar God toe te gaan, want je denkt, God ziet me alweer aankomen. Ja? En ik kijk morgen toch weer. Of overmorgen, of in ieder geval één keer in de week. Ja? En alles wat je niet deelt met Jezus is een voorwerp in de handen van de duivel. Dat is zo belangrijk. Je moet het bij Jezus brengen. Als je dat niet bij Jezus brengt, dan zegt de duivel, yes, nu is het voor mij. Zo belangrijk is het. En ik mag jullie bemoedigen met deze waarheid. De duivel is verslagen. En leef niet alsof hij de sterkste is en alsof de zonde de sterkste is. Dat mag jij niet doen. Hij is verslagen. Hij is overwonnen door Jezus. En Jezus is jouw Heer. Je bent vrijgekocht uit de macht van de Satan. Punt 8. Dat is ook zo'n mooi punt. Wedergeboorte. Nou is de tijd zeker wel bijna op, hè? 3 minuten. Nou, ik maak er iets langer van, hoor. Dat mag wel eventjes. Ik pik er even een paar minuten bij, hoor. Wedergeboorte, dat is een mooi punt. Ik wil in ieder geval dit tegen u zeggen. Jezus leert heel duidelijk in Johannes 3, het gesprek met Nicodemus. Wat doet de Heilige Geest? Hij doet jou wedergeboren worden. Hè? En Jezus leert jou dat het een enorm normale vraag is om jezelf de vraag te stellen, ben ik wedergeboren? En heel veel mensen vinden dat geen normale vraag. Het is echt een enorm normale vraag, ben ik wedergeboren? Hè? Gewoon een Bijbelse vraag, een vraag die Jezus je stelt. Hè? En als iets duidelijk wordt, is ook wel in die tekst Johannes 3... dat het werk van de Heilige Geest is. Hij zal jou opnieuw geboren laten worden. Hij zal van jou een nieuw mens maken. Prachtig staat dat beschreven in de Dordtse leerregels. Misschien kent u die niet, maar geef niet. Dordtse leer is heel lang geleden, 1618, synode van Dordrecht. Zijn er leerregels geschreven over de uitverkiezing en verwerping. Een redelijk belangrijke vraag. Word ik uitgekozen omdat ik geloof of... geloof ik omdat ik ben uitgekozen? Een belangrijke vraag. Zit je meteen midden in je leven, hoor, bij die vraag? Ja? Ja? Dus wie is er eigenlijk eerst? Dat is wel de vraag. Wie is er eigenlijk altijd eerst in jouw leven? God of jij? Kom ik nog wel op terug. Maar synode, die zegt, Dordtse leren zeggen dit, hè? Wat is de wedergeboorte? Dat is een zeer krachtig, liefdevol, wonderlijk, verborgen en onuitsprekelijk werk van God door zijn Heilige Geest. Dan word je volstrekt zeker en je gaat daadwerkelijk geloven. En je wil wordt vernieuwd. Mooi omschreven, hè? Echt mooi omschreven. Dus je gaat daadwerkelijk geloven en je wordt volstrekt zeker. En wat is wedergeboorte in... Je kunt er natuurlijk eindeloos over praten. Ik wil alleen dat tegen u zeggen. Dat doet de Heilige Geest. Hij maakt van jou een nieuw mens en een ander mens. En ik zeg eigenlijk altijd zo. Wat is wedergeboren worden? Wedergeboren worden is uit God geboren worden. En wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik dit mee. Wat is uit God geboren worden? Jij bent geboren uit je moeder. Anders zat je hier niet. Maar je bent geboren uit je moeder. Dat betekent dus, even kijken, dat je van beneden af geboren bent. Letterlijk ook, hè? Van beneden af geboren. En zo leven wij ook heel vaak. Wij leven heel vaak... Vanuit, van beneden af, zeg maar. Wij leven vanuit onszelf. We leven vanuit onze kracht. En u vindt uw ideeën heel erg belangrijk. En uw mening is ook zo belangrijk. Dus dat is vanaf van beneden af leven, zeg maar. En je laten leiden door je eigen vleeselijke begeertes. Dat is allemaal van beneden af leven. En God wil dat je een ommekeer maakt in je leven. Dat je niet meer van beneden af leeft, maar dat je uit God geboren wordt. En dat je uit God gaat leven. Dat het gaat om zijn kracht. Dat het gaat om zijn visie. En om zijn liefde. Nou, dit zegt Jezus tegen jou, laat ik het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb jullie lief gehad. Daar gaat het om. Ja? Dus je moet gaan leven vanuit God, vanuit zijn kracht... Vanuit zijn idee, vanuit zijn mening, vanuit zijn liefde, enzovoort. Ik zal dat nog wat verder gaan uitwerken, maar dat is wedergeboorte. Ja? Dat is wedergeboorte. En dat gaat voor mij ook super ver. Wat ik vind is niet interessant, sorry. Wat u vindt, ik vind u, misschien als ik met u praat, wel een hele aardige kerel. Maar wat u vindt is helemaal niet interessant. Echt niet. Ja? Het gaat erom wat God vindt. Wat God zegt. En God is klip en klaar in heel veel dingen. En toch zeggen we dat we onze eigen mening belangrijk vinden. Er staat bijvoorbeeld heel helder in de Bijbel dat je psalmen, gezangen en geestelijke liederen mag zingen. Oei, dat is een tricky onderwerp. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat je de psalmen, gezangen en geestelijke liederen mag zingen. En toch beslissen sommige kerkraden in al hun wijsheid dat we alleen psalmen zingen. Luister je niet naar God? Echt niet. Ja? Zo klip en klaar is dat in mijn beleving hoor. En ik vind ook dat we zo moeten denken en zo moeten leven en daarin dus moeten groeien. Dat is, mag God het voor het zeggen hebben of niet? Mag God ons vormen of niet? Mag God de kerk bouwen of niet? Of doen we het vanuit onze eigen kracht, vanuit onze mening? Dat is de grote ommekeer. En je wordt maar één keer wedergeboren. Je wordt niet 2, 3, 4 keer wedergeboren. Echt niet. Net zo goed als je maar één keer geboren wordt, word je ook maar één keer wedergeboren. En misschien weet u helemaal niet wanneer u bent wedergeboren, maar dacht u in één keer, hé, voor mij ben ik wedergeboren. Dat kan. Dat kan echt. Ja? Maar dat is wel belangrijk, hè. Kijk, dat is een beetje hetzelfde. Stel je voor dat je nooit een auto hebt gezien en je ziet voor het eerst een auto, dan kun je vanaf dat moment niet meer buiten die auto omdenken. Dat kan niet. Je kunt dat niet uitwissen, dat plaatje. Ja? En als je ontdekt hebt dat het daarom gaat... Ik mag vanuit God leven. Wat een bevrijding. Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Wat een ontzettende bevrijding dat God met zijn geest het wil doen in mijn leven. Als je dat ontdekt hebt, dan kun je nooit meer terug achter die ontdekking. En wat ik doe, ik merk dat ik het wel vaak vergeet. En ik moet steeds weer terug naar die ontdekking. Dat is de dagelijkse bekering. Ik ga steeds weer terug naar die ontdekking. Maar je kunt er nooit, dat is één moment, je kunt er niet meer achter terug. Als we iets zeggen over de vrucht van de geest, dan wil ik dit heel kort tegen u zeggen. De geest bewerkt, de geest geeft vrucht. De geest zorgt ervoor dat u vruchtbaar bent. Ja? Hij geeft geen vruchten, fout. Het gaat over de vrucht van de geest, Galaten 5, vers 21. Redelijk belangrijk, want u kunt zeggen, ja, ik heb één appeltje gekregen, alleen zachtmoedigheid, de rest heb ik niet gekregen. Maar dat staat er niet. Het gaat niet over vruchten, het gaat over de vrucht. En die ene vrucht die de geest wil bewerken, heeft een heleboel eigenschappen die beschreven staan in Galaten 5, vers 21. En al die eigenschappen wil de geest bij u bewerken. Allemaal. Ja? Dus en iedereen krijgt de vrucht van de geest. Gaven zijn verschillend, maar iedereen krijgt diezelfde vrucht van de Heilige Geest. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken, die hele vruchttaal van de Bijbel, zoals je lichaamstaal hebt in de Bijbel, hè, het lichaam van Christus, zo heb je ook vruchttaal in de Bijbel. Heeft alles te maken met groeien is snoeien en snoeien is bloeien. Ja, dus er moet gesnoeid worden in jouw leven en er moet gesnoeid worden in mijn leven. Wil ik verder komen? En het is ook zo hoor, heel veel mensen zijn uitermate ineffectief omdat ze gewoon te veel doen. Echt hoor. Er moet dus gesnoeid worden. Je moet niet veel doen, je moet een paar dingen goed doen. Dat is belangrijk. En heel veel mensen zijn absoluut ineffectief in de kerk, op hun werk, omdat ze van alles doen. En er moet gesnoeid worden in je leven. Wat is dat belangrijk? En als we het hebben over de gaven, de geest bewerkt de vrucht, de geest geeft allerlei gaven. Dan kun je, er wordt zo ontzettend veel over gepraat, over die gaven. Vragen ze... Bij ieder congres krijg ik allerlei vragen. U mag het aan me stellen hoor. Geneest God nog steeds? Hoe gaat het dan, genezing? Spreken in tongen, wat is dat? Hoe werkt dat dan? Profetie, wat is dat? Hoe werkt dat dan? Ik wil daar best wat over vertellen als u daar straks belangstelling voor hebt. Maar dat is niet de vraag waar het om gaat. Daar gaat het niet over in de discussie. Het gaat hierom. Het gaat niet om de vraag. Lees maar mee in de samenvatting. Het gaat niet om de vraag of God wil geven en wat God allemaal geeft, maar om het vertrouwen dat God alles zal geven wat nodig is. Daar gaat het om. God zal alles geven wat nodig is en dan is niets onmogelijk. Mag ik dat tegen u zeggen? Er is niets onmogelijk. God kan alles. Als God u vannacht een droom wil geven, geeft hij u vannacht een droom. En als u morgen een profetie krijgt dat u overmorgen naar Afrika moet vertrekken, dan geeft God die profetie. Je kunt hem niet beperken. Dat is God in een doosje stoppen. Als God wil genezen, dan geneest hij. Je kunt niks van God in een doosje stoppen. En God kan alles. En je mag alles van hem verwachten. En wij zeggen te vaak dit. Ik geloof dat God alles kan, maar hij zal het wel niet doen. Zo zitten wij in elkaar. En wij moeten gewoon blanco openstaan voor alles. En omdat we niet openstaan voor alles, zien we ook niet alles. Dat denk ik wel. Dat geloof ik echt. Dat is een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar kijk, als jij niet gelooft dat er nu nog dromen zijn, zeg maar, van God, dan zie je die dromen ook niet. Zo werkt dat. Als je het niet gelooft, dan zie je het ook niet. Als je niet gelooft dat God zal genezen, dan denk je dat alleen maar dokters genezen. En dan bid je van God, wilt u deze man genezen? En dan zeg je bedankt dokter. Zo gaat het dan. Ja? Dus het is wel redelijk belangrijk dat we daarbij stilstaan. Maar ik wil dus niet. Je moet geen discussie gaan voeren over wat zal hij nou wel doen en wat zal hij niet doen. God is soeverein. De grote heerser. Onze God, de almachtige God. En God is niet anders geworden dan in het Oude Testament. Daar doet hij ook zoveel dingen. En vertrouw erop dat hij alles zal geven wat jij nodig hebt. En dan is nogmaals niets onmogelijk. Tot morgen.